Numeri, hoofdstuk 22. Ik lees voor van uit de vertaling, de NBV-vertaling. Daarna trokken ze, en ze is het volk van God dus, na 40 jaar rondtrekkende in de woestijn, trokken ze nu verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudsten van Midjan: die horde vreet hier nog de hele streek nog kaal, als een rund dat de veld afgraast. Balak stuurde zijn gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met de volgende woorden: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Toen gingen de oosten van Moab en de oosten van Midian op weg. En zij hadden het waarzeggersloom in hun hand. Bij Midian gekomen brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei hij. Dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Bileam. God verscheen aan Bileam en vroeg: wie zijn die mannen hier bij jou? Bileam antwoordde God: die zijn aan me toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen. En verjaan. God zei tegen Bileam: ga niet met hen mee. En vervloek dat volk niet, want het is gezegend. De volgende morgen zei Bileam tegen Balaks gezanten: keer naar uw land terug. De Heer heeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken. En toen ze weer bij Balak terug waren, meldden ze hem dat Bileam geweigerd had met hen mee te komen. Opnieuw stuurde Balak gezanten, meer dan de eerste keer en met een groter aanzien. Bij Bileam gekomen zeiden ze: dit zegt Balak, de zoon van Zippor. Laat niets u ervan meer houden naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. Bileam antwoordde Balaks dienaar: ook al gaf Balak me al het zilver en hout uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer mijn God. Maar blijf ook u een nacht hier, dan kan ik horen wat de Heer mij ditmaal zal zeggen. God kwam s'nachts tot Bileam en zei tot hem: kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. Volgende morgen maakt Bileam zich gereed. Ze hadden dus een ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezel en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. En een engel van de Heer hing hem in de weg staan als zijn tegenstander. Ezelin zag de engel van de Heer op de weg staan met een getrokken zwaard in de hand en ze ging opzij weg van de weg af in het veld. Bileam sloeg de ezelin om haar weer naar het veld te drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, drukte ze zich tegen de muur zodat Bileams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. Engel van de Heer ging opnieuw een stuk verderop staan in een oude doorgang, waar geen ruimte meer was om naar links of naar rechts te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, hing ze liggen, met Bileam nog op haar rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen liet de Heer de ezelin spreken. Ze vroeg Bileam: wat heb ik u misdaan, dat u me nu al 3 keer geslagen hebt? Je dreigt de spot met me, zei Bileam. Als ik een zwaard bij me had, dan zou ik u al lang gedood hebben. Is en vroeg William, ben ik dan niet de ezelin waarop u al heel uw leven rijdt? Heb ik mij soms ooit al eerder zo gedragen? Nee, antwoordde hij. Toen opende heer William de ogen, zodat hij de engel van de heer op de weg zag staan met een getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. De engel van de heer zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin nu 3 maal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. 3 maal zag je ezelin mij, en 3 maal is ze voor mij opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. William zei tegen de heer, tegen de engel van de heer, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u mij de weg versperde. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de heer zei tegen William, ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. Dus ging William met Balak's gezanten mee. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik herinner me nog 10 jaar geleden, toen ik nog niet zo lang christen was, dat ik begonnen was met alle boeken te lezen van de Bijbel. Begon bij Genesis, Exodus, Leviticus, en ik kwam in Numeri voor de eerste keer. En ik las dat verhaal voor de eerste keer van de geschiedenis van Biljam hier in Numeri 22. En ik dacht zo bij mezelf, wat is dat hier allemaal? Dat waren de moeilijkste hoofdstukken die ik tot dan toe ooit al had gelezen. Geschiedenis van Biljam. Ik begreep redelijk weinig van de tekst. Ja, als je die tekst zo gelezen hebt, het is allemaal redelijk lang geleden bij ons, dan denk je, ja, wie is deze Biljam? Is zij een gelovige? Of is zij iemand die geen ontzag heeft voor God? En waarom zegt God in het eerste stuk dat Biljam niet mag meegaan? Maar dan, 2 maanden later, verandert God van gedachte. Dan zegt hij, je mag wel meegaan. En God zegt, je mag wel meegaan, en dan de volgende dag wil God hem doden. Wat is dat allemaal? En wat gebeurt er allemaal onderweg met die ezel? Een ezel die dan nog spreekt op de noop toe. Ik heb het niet over Biljam. Ik heb het over zijn metgezelin, zijn ezelin die hem, ja, dat hij al zo heel lang kent. Want Biljam gedraagt zich ook een beetje als een ezel, he, onderweg. Dus ik heb nog niets gezegd van de vloek dat Biljam moet uitspreken, dat God uiteindelijk in hoofdstuk 23 en 24 verandert in een zegen. Dus er gebeuren hier toch wel een aantal hele vreemde dingen die voor een beginnend christen toch wel moeilijk zijn om te begrijpen. Je zit met een aantal ongeantwoorde vragen. En misschien zijn er vanmorgen onder jullie ook broers of zusters die ook zo'n beetje dat gevoel hebben dat ze ook met onbeantwoorde vragen zitten als ze zo de tekst gehoord hebben. En daarom vond ik het toch goed om een keer de passage te behandelen deze morgen. Wat er zo opvalt in dat verslag hier in Numeri is dat namelijk Mozes, de hoofdrolspeler, helemaal volledig verdwenen is van het toneel. Namelijk, Mozes is in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium een van de hoofdrolspelers van het boek. En hier, 3 hoofdstukken, hoor je niks van hem. Schrijver van het boek, Numeri, en dat is, naar alle waarschijnlijkheid, Mozes. Dus het is Mozes die dat verhaal heeft geschreven. Maar Mozes vond het blijkbaar heel belangrijk dat deze geschiedenis van Biljam moest opgenomen worden in de schrift. Het was nodig dat dit moest opgenomen worden. Maar Mozes is niet de enigste die dus, als deze geschiedenis van Biljam, belangrijk vindt. Er zijn ook 3 niet-testamentische schrijvers die er ook naar verwijzen, die er ook iets over te zeggen hebben. Johannes, Petrus en Judas. En Johannes, Petrus en Judas gaan er zelfs vanuit dat de broers en de zusters, toen ze die brief schreven, dat de broers en de zusters ook vertrouwd waren met dit Oud-Testamentische verhaal. Dus voor ons moet dat toch een hele duidelijke aanwijzing zijn dat dit verslag van Biljam zeker niet onbelangrijk is, deze Oud-Testamentische passage. Korte situatieschets. Waar moeten we dus de gebeurtenissen van Biljam gaan citeren? Wel, ik heb er al iets van gezegd. We bevinden ons namelijk ongeveer 40 jaar later, na de uittocht uit Egypte. Het volk van God had zo pas 40 jaar lang rondgetrokken in de woestijn. En nu stonden ze klaar om naar de vlakte van Moab te gaan. En daar moesten ze zich dus legeren, vooraleer ze het beloofde land zouden intrekken en innemen onder Joshua. Maar voordat ze naar de vlakte van Moab moesten gaan, moesten ze eerst nog voorbij Edom en Moab passeren. Ik moet dat toch ook even vermelden, zodat we goed mee zijn met de tekst. Edom en Moab moesten ze links laten liggen. Ze mochten daar niet aankomen. Die twee koninkrijken waren namelijk verwant met Israël. Moab, we kennen dat waarschijnlijk wel, de Moabieten zijn de nakomelingen van Esau. En Esau is de broer van Jacob. Dus ze waren broers van elkaar. Israël en de Moabieten, dat zijn twee koninkrijken die verwant zijn, nauw verwant zijn. En we kennen waarschijnlijk ook wel de Moabieten, daar mochten ze ook niet aankomen. Moabieten zijn ook nauw verwant met het volk van Israël. Want wie is Moab? Moab was zoon van Lot. Weet je nog? Dat Lot, de twee dochters, een zoon baarde. De eerste zoon was van de oudste dochter, die was Moab. De tweede zoon was Ammon. Dat waren de nakomelingen van Lot. En Lot was de neef van Abraham. Dus de Moabieten waren verwant met Israël. Dus Edom en Moab mochten niet aangeraakt worden. God had dat heel specifiek geboden. Maar nu het feit dat dus die twee koninkrijken, ja, familie zijn van elkaar. Je merkt daar echt niet veel van in de schrift, want Edom en Moab weigeren de doortocht door hun eigen land. Ze mogen dus niet door hun eigen land om van de bronnen te drinken en een vee laten op te grazen. Dat mocht niet. Nee, ze hadden een serieus gebrek aan medeleven voor elkaar. Niet tegenstander, dat ze wel verwend waren. En als laatste zou ik ook nog wel willen zeggen dat voordat ze dus aankwamen op de vlakte van Moab, nadat ze dus Edom en Moab voorbij trokken, werden ze wel aangevallen, nog, door twee koninkrijken, en dan nog wel koninkrijken van niet de minste, namelijk door de Amorieten, koning van Sichon, en door de Bassanieten, de koning Och van Bassan, dat terloops. Ze werden aangevallen, maar ze konden dus deze twee machtige koninkrijken wel verslaan. Door de hulp van God natuurlijk. Dus dat is in het kort wat er vooraf gaat aan deze geschiedenis van Biljam. En we lezen in vers 1 het volgende. Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Ja, daar staan ze dan, hè. Allemaal gelegerd. En het volk bevond zich nu aan de overkant, nog altijd, aan de overkant van de Jordaan, nog altijd in het territorium van Moab. Daar zouden ze nu een lange tijd moeten verblijven om zich, zoals ik al gezegd heb, klaar te maken om het beloofde land in te nemen. Onder leiding van Joshua. Dus daar hadden ze een aanvalsbasis. En dat zorgde natuurlijk voor enige bezorgdheid bij de Moabieten. Vers 2 lezen we, Balak, de zoon van Sippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ja, dat is normaal, als er zo'n grote menigte in de vlakte van Moab in hun eigen territorium aankomt gestreken, en ze vestigen zich daar. Ze waren bang, maar ze waren niet bang om uitgeroeid te worden, want de Moabieten wisten heel goed dat ze nauw verwant waren, en dat ze niet gingen uitgeroeid worden. Ze wisten wel van de opdracht die God had gegeven aan Mozes. Dat was niet de reden waarom ze bang waren. Ze waren bang om economische redenen, lezen we in vers 3. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midjan, die horde vreet hier de hele streek nog kaal als een rund dat een veld afgrast. Dus Moab panikeerde omdat het volk Israël alle bronnen zou uitputten. Waardoor de Moabieten zelf niets meer over zouden houden. Dat was de reden van hun paniek. En voor wie een beetje vertrouwd zijn met Gods woord, is dat niet de eerste keer dat er hier een twist voorkomt tussen deze twee families. Als je een beetje terugkeert in de tijd, hadden Abraham en Lot ook twist over graslanden. Weet je wel? De herders van het vee van Lot en de herders van het vee van Abraham kwamen in ruzie. En ze wilden elkaar ook verjagen. En Abraham zegt volgende: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? En hier, 400 jaar later, zie je dat deze twee Hebreeuwse families nog altijd niet overeenkomen. Weer al wil die ene familie, de nakomelingen van Lot, de andere familie, de nakomelingen van Abraham, uit zijn land verjagen. Maar dit keer heeft Balak, de Moabieten, hebben ze wel een serieus probleem. Wat is hun probleem? Ze hebben namelijk de middelen niet om dat te doen. Want het Israëlische leger bestaat wel degelijk uit 600.000 strijdbare mannen daar in de vlakte van Moab. En ze kunnen daar niet tegenop met een klein legertje. Maar koning Balak wil er echt iets aan doen, want hij panikeert. Maar hij kon geen oorlog voeren. Hij wist dat hij het onderspit moest delven. Dus wat doet hij? Dan lezen we verder. In vers 5 heeft gehoord van een zekere man die internationaal bekend staat om iemand of zelfs een volk te vervloeken, die macht heeft om te vervloeken. Een zekere Bileam, vers 5. Balak stuurde gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met de woorden: er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij, zegt hij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. En dan zegt hij: immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend, en wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. En toen gingen de oosten van Moab en de oosten van Midjan op weg. En ze hadden het waarzeggersloon in hun hand. Bij Bileam gekomen, brachten ze hem Balaks woorden over. Nu, Bileam, wat woonde die jongens? Wel, het was niet echt bij de deur. Eufraat en Petor, dat was op 600 kilometer afstand van Moab. Dus dat is een traject dat je beter kan vergelijken met Amsterdam-Parijs. Nee? Nu doe je dat met de trein 8 uur over. Wel, in de dagen van Bileam deed dat 25 dagen over. En dan nog een keer terug, dat was nog een keer 25 dagen. Dus Balak zou, ja, kleine 2 maanden moet wachten op nieuws van Bileam. Maar Balak wilde koste wat kost beroep doen op de diensten van Bileam. En dan kom je inderdaad hier bij deze toch zeer merkwaardige figuur, Bileam uit het Oude Testament. Ik weet niet wat je daarover denkt, zo, wat je daar gedachten bij waren, zodat je dat nu gelezen hebt, voordat ik nog zeg wat het betekent in feite. Maar Bileam is wel degelijk geen Israëliet, maar hij zegt wel mijn God. Hij weet blijkbaar een aantal dingen over God, en hij weet ook heel goed een aantal dingen over Gods volk. Want, wat zegt hij in vers 8? Blijf vannacht hier, zei hij, dan zal ik u daarna antwoorden wat Yahweh mij zal inheven. Yahweh, zegt hij hier wel. Bijbel lees je, Heer met hoofdletters. Daarmee duidt de vertaling de verbondsnaam van God. Dus Bileam kende de verbondsnaam van God. En hij was ook heel goed vertrouwd met de geschiedenis van Gods volk. Hij wist heel goed dat 40 jaar dat volk uit Egypte bevrijd was. Dat wist hij heel goed. En hij wist ook dat dat volk nakomelingen waren van Abraham. Maar wie God gezegd had: wie u zegenen, zal ik zegenen, en wie u vervloeken, zal ik vervloeken. Bileam wist dat. En hoe kan ik dat zo met overtuiging zeggen? Wel, als je een keer, als je weet dat Rahab, een tijdgenoot van Bileam, dat prostituee was, Jericho, als zij dat al wist. Als zij al vertrouwd was met de geschiedenis van het volk, als zij al wist dat Gods volk uit machtige daden en grote wonderen bevrijd werd uit Egypte, ja, waarom zou Bileam dat dan niet weten? Ik lees u voor wat Rahab zegt over dat volk. Joshua 2, 19. Je moet er niet naartoe gaan. Joshua 2, vers 9 en 10. Zegt ze dit: ik weet dat de Heer dit land aan jullie gegeven heeft. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want, zegt ze, we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken. Dus als Rachel dat al wist, dan mag je er zeker van zijn dat Bileam dat ook wist, wat er daar 40 jaar geleden gebeurd was. Trouwens, Bileam was wel specialist als het erop aankwam van vloek en zegen. Bileam was precies daarom dat hij internationale faam genoot. Hans continent wist dat Bileam een man was die wel degelijk mensen, zelfs volken, kon zegenen en vervloeken. Hij had die macht. Want we hebben het net gelezen. Koning Balak zegt dat zelf in vers 6b. Immers zegt hij, wie door u wordt gezegend is gezegend, en wie door u wordt vervloekt is vervloekt. Dus Bileam was op de hoogte, laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat jullie daar ook van overtuigd zijn. Was op de hoogte wat dat volk daar kwam doen in de vlakte van Moab. En hij was op de hoogte van waar dat volk kwam en wat de plannen waren van dat volk. En wat Gods plan was met dat volk. En nu krijgt Bileam hier onverwachts bezoek. En je moet wel zeggen dat het een heel speciaal bezoek is. Het is een zeer indrukwekkend gezantschap die daar aankomt kloppen bij hem, vers 7. De oudsten van Moab en de oudsten van Midjan. Dat waren de voornaamste mensen van de verantwoordelijken van een hele volk. En van Midjan ook nog een keer. Dat waren echt mannen met aanzien. En ze kwamen daar niet met lege handen, met een klein fortuin en goud en zilver. Loon die ze naar Bileam moesten uitbetalen. Dus hieraan kan je echt zien dat dus Bileam toch wel een zeer indrukwekkend persoon moest zijn. Het is toch wel een zeer indrukwekkend figuur. Maar Bileam zou je nu stilletjes aan moeten gaan vermoeden dat er hier iets niet pluis is met dat bezoek. Want hij heeft een bepaalde informatie over dat volk. En nu komt er daar een gezantschap en vraagt of hij dat volk niet eens zou kunnen vervloeken. Bileam beheert zich hier in feite een beetje op glad ijs. Bileam moet hier heel goed oppassen wat hij doet. Als Bileam bij zijn verstand zou zijn, wat zou hij best moeten doen? Is ook zeggen, sorry mannen, maar ik kan u verder hier niet helpen. Absoluut niet. Je wilt dat ik vraag of God zijn eigen volk zou willen vervloeken, een volk dat hij zelf heeft gezien en dat hij heeft bevrijd uit Egypte met wonderen en daden. Een volk dat zelfs een beloofd land zal krijgen van God die gezegend is. En jij wilde een beetje aan dat ik ze zal vervloeken. Dat klopt niet. Wat zou hij moeten doen? Sorry, alsjeblieft. Ga ergens anders naartoe. Voor de zonondergaat. Zoek een logement. Maar ik heb daar geen zaak mee. Bij mij kan je niet blijven. Maar zo reageert hij dan niet. Hij zacht. Blijf vannacht hier, zei hij. Dan zal ik u daarna antwoorden wat Yahweh mij zal ingeven, zegt hij. Bileam krijgt hier een eerste strafpunt. Hij ontvangt het indrukwekkende gezelschap, samen met al dat goud en hetzelfde. Hij ontvangt het. Als je in die cultuur iemand ontvangt, dan wil dat wel zeggen dat je je verbindt met je gast. Dat je hen beschouwt als jouw vrienden, dat je hem beschouwt zelfs als een deel van je familie. Dus Bileam aanvaardt hen. Dat wil al heel veel zeggen. Ik weet niet of jullie nog zo'n verhaal kennen in het Oude Testament, waar er ook een gezantschap uit een ver land kwam. Dat ook. Dat klopt inderdaad. Maar gaat nog aan iemand anders op het oog? Ja, dat ook, inderdaad. Maar gaat het over Elisa? Er kwam ook een gezantschap uit Syrië. Dat was ook een gezantschap naar Aman, die ziek was. En daar zie je een hele andere reactie. Aman had ook het profetenlon met zich mee. Wat deed Elisa? Elisa deed niet eens de moeite om naar buiten te gaan en voor hem te ontvangen. Nee, hij stuurde doodleuk zijn dienaar Gehazi. En Gehazi moest zeggen wat hij moest doen. En hij was genezen en hij komt terug naar Aman, hij is blij. En hij komt dan met dat fortuin en zegt, alsjeblieft, hier, neem het aan. En wat doet Elisa? Sorry, zegt hij, ik wil dat niet aannemen, absoluut niet. Dus, dat is een serieus contrast met de bedoelingen en met het gedrag van Bileam. Bileam is niet zoals Elisa. En God, inderdaad, die is daar niet blij mee. God is niet blij met hoe Bileam dit gezantschap behandelt, vers 9. God verscheen aan Biljam en vroeg: wie zijn die mannen bij jou, zegt hij. Nu, dat is de eerste keer dat God hier een woord spreekt in deze passage. En God spreekt dit woord als een vraag. We kennen allemaal een beetje de Bijbel zo. En als God een vraag stelt aan iemand, ja, dan is dat meestal geen goed teken, hè. Je leest dat nu zo wel en je zegt wel, ja, dat is wel misschien wel een onschuldige vraag, maar dat is het helemaal niet. Als God een vraag stelt, dan wil dat wel iets degelijks zeggen. Niet veel goeds. Denk maar aan Genesis 3. Toen de mens zondig had tegen God. Wat zei God? Waar ben je? En wanneer zei God dat? Nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Of in Genesis 4. Wat zei God tegen Kain? Kain, waar is je broer Abel? Wanneer zei God dat? Toen dat Kain zijn broer Abel gedood had. Of wat zei God tegen Satan? Hey op. Waar kom je vandaan? Wanneer zei God dat tegen Satan? Toen dat hij Hans de aarde had doorwandeld. En we weten allemaal wat dat hij allemaal uitsteekt als hij de aarde doorwandelt. Zie je? Dus, als God een vraag stelt aan iemand uit het Oude Testament, dan geeft dat zeker geen positief beeld over de persoon in kwestie. Ook niet over Biljam. Biljam krijgt hier ineens een serieuze zware strafpunt. En dan heeft Biljam daar wel iets op te zeggen natuurlijk. Hij zegt het volgende in vers 10. Biljam antwoordde God: die zijn dan me toegestuurd, zegt hij, door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen, zegt hij, en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. Biljam legt uit aan God wie deze mannen zijn. Precies zoals God niet weet wie dat deze mannen zo zijn. God wist wel wie deze mannen zijn, zoals God ook wel wist waar Adam en Eva gezeten zaten, of waar Abel was, of waar Satan rondhangde. God wist dat allemaal. Maar waarom stelde God die vraag? Wel, God wilde gewoon Biljam bepalen bij wat hij had gedaan. Hij wilde dat Biljam zelf een keer zou nadenken over wie die mannen waren. En dat hij de link zou hebben met wat hij wist en wie die mannen waren. Biljam, weet je wel wie dat je binnengelaten hebt in feite? Biljam, je weet toch wel dat zij mijn volk willen vervloeken? Je weet toch wel dat ik dat volk heb gezegend, dat ik het een land zal geven, een gezegend land. Je weet toch wel dat mijn volk is. Biljam, wees een keer eerlijk met jezelf. Waarom heeft je deze delegatie nu in feite onderdak? Wat zijn jouw motieven in het geven van onderdak aan deze delegatie? Je weet toch wel dat deze delegatie slechte bedoelingen heeft. God wil Biljam doen nadenken. God probeert hier Biljam nu toch wel te verwittigen. Want Biljam staat hier wel degelijk op het punt om iets te doen dat voor hemzelf zeer drastische gevolgen zou hebben. Biljam beheeft zich hier op glad ijs, op gevaarlijk terrein. En als hij niet oppast, dan zal het hem zeer veel kunnen kosten. Dus, God gaat nu over tot een hele duidelijke waarschuwing. En hij waarschuwt hem hier in vers 12. En hij zegt nee. Hij zegt: ga niet met hen mee. En vervloek dat volk niet, want het is gezegend. Alsof Biljam het zelf niet wist. Het is gezegend, zegt God. Dus als lezer zou je nu beginnen denken: ja, Biljam heeft het nu wel begrepen. Hè? Laten we eens verder lezen in vers 13. De volgende morgen stond Biljam op en zei tegen de vorsten van Balak: ga naar uw land, zegt hij, want de Heer heeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. Punt. Toen stonden de vorsten van Moab op en kwamen terug bij Balak. En ze zeiden: Biljam heeft geweigerd met ons mee te gaan. Maar nu moet ik even goed nadenken. Schijnt alsof Biljam hier inderdaad God gehoorzaam is. Want hij zegt: ga maar naar uw land. Ik krijg geen toestemming van God om mee te gaan. En dat is inderdaad wat hij zegt. Dat is inderdaad wat er uit zijn mond komt. Maar de schrijver heeft niet opgeschreven wat er in zijn hart omgaat en wat er in zijn gedachten afspeelt. Dat staat daar niet op. Maar ik denk dat je het wel kan afleiden uit wat er volgt in deze passage. Biljam zegt wel: ja, God, ik ga akkoord. Maar de vraag is: geeft Biljam daar wel vrede mee? Dat is de vraag. die we ons moeten stellen. Ja, je kan niet in het hart kijken van een broer of een zuster om te weten te komen of hij in de richting, of hij de richting uitgaat waarin God hem probeert te sturen. Je kan dat niet te weten komen, je kan dat niet zien aan de buitenkant. Maar wat hij daar wel kan zien, is als een wandel. Je kan dat zien als je naar zijn leven kijkt. Als een broer of een zuster de richting uitgaat waarin God hem stuurt en hem over heeft gehad, dan zal je dat ook zeker merken als een leven. Hij zal een gezegende arbeider zijn in het koninkrijk van God. God zal die broer of die zuster zeker en vast inzetten. Dat zal gezien zijn, zijn leven zal ervan getuigen dat hij de richting uitgaat die God hem stuurt. Als je daarentegen als broer of zus eerder weerhoudend bent om de richting uit te gaan die God jou wijst, ja, als je eerder iemand bent die terugdeinst om de weg te gaan die God jou wijst, dan zal je dat ook merken in jouw leven. Je zal, in tegenstelling tot die andere broeren, weinige mensen tot zegen zijn. Je zal weinig positieve invloed hebben op anderen. En God zal ook weerhoudend zijn om jou in te zetten in zijn koninkrijk. Want Biljam was zo iemand. Hij was weerhoudend en stilzwijgend niet akkoord met de richting dat God zijn leven wilde sturen. En ik geloof dat het gezantschap dat ook opgemerkt heeft. Het gezantschap, denk ik, heeft dat gezien. Ze zagen dat aan de buitenkant, dat hij niet content was met wat God hem had gezegd. Biljam was niet blij. Biljam wilde wel doen wat God hem vroeg, maar Biljam wilde ook meegaan met gans dat gezantschap. Vooral die eer op de strijd, hoe belangrijk is hij niet. En hij wilde dat ook een keer bevestigd zien hoe belangrijk dat is. En hij ging er nog een ferme preek voor krijgen ook. Dus God had daar stok in zijn wielen gestoken. Begrijp je dat? En Biljam was er niet content mee. God had een plan voor hem, maar Biljam wilde zijn eigen gedachten doen. Het was veel leuker om dat te doen. En daarom was Biljam niet akkoord. Biljam voelde zich vernederd. En het gezantschap zag dat. Die man, zeiden ze, is zeker te overhalen. Die kerel is bereid om mee te gaan, maar, zegt hij, maar, zeggen ze, we zullen verder moeten blijven aandringen. Misschien kunnen we hem een tweede keer overtuigen. En wat doen ze? Ze sturen nog een indrukwekkender gezantschap en nog meer geld. Kijk maar een keer in vers 15. Maar Balak ging door met het sturen van vorsten. Meer en aanzienlijker dan de eerste. Die kwamen bij Biljam en zeiden tegen hem, dit zegt Balak, de zoon van Sibor. Laat u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. Ja, ik zal u met grote eer overladen. En alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar kom, zegt hij, vervloek dit volk voor mij. Weer al komt hij hier voor die uitdaging. Weer al moet hij hier een keuze maken. En aan de reactie van Biljam zie je dat hij wel aangenaam verrast is. Met zijn tweede komst. Hé? Lees maar eens in vers 18. Toen antwoordde Biljam en zei tegen de dienaar van Balak, al zou Balak mij zijn huis vol zilver geven, zegt hij en goud, ik ben niet in staat van de Heere, mijn God, zegt hij, te overtreden om iets te doen, klein of groot. Maar nadat hij dat zegt, wat doet hij? Hij laat ze wel weer binnen. Vers 19. Nu dan, zegt hij, blijf u toch ook deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heere verder tot mij spreken zal. Maar hij wist wat dat de Heere verder tot hem spreken zal, want de Heere heeft gezegd in vers 12, ga niet met hem mee en vervloeg het volk niet, want het is gezegend. Waarom laat Biljam ze dan nog in huis? Begrijp je het? Biljam zegt, ga nog een keer God moeten raadplegen. Wat is er hier gaande? Wel, Biljam wil gewoon hebben dat God van gedacht verandert. Dat wil hij hebben. Dat God hem aanpast aan Biljam. Biljam wil ze niet aanpassen aan God. God wil ze aanpassen aan Biljam. Dat was het probleem. Het was niet Biljam dat God wilde dienen. Het was God dat Biljam moest dienen. Punt. Ik weet nog, tijdens alleen, of ja, een paar jaar na een bekering, ik wilde ook iets geven van God. Ik wilde iets doen. Ik had daar echt een enorm verlangen voor. Ik moest dat doen. Ik zag dat van anderen en ik wilde dat ook. Maar ik begon aan mijn elleboog en ik begon mezelf voor te bereiden daarvoor. Ik heb me daar maanden voor voorbereid om dat werk te doen. En ik zag dat echt zitten. En ik was klaar. Maar op een gegeven moment begon ik aan mijn elleboog te voelen dat God niet mee was met mij. Dat God me daarin niet ging zegenen. En ik was daardoor, ja, triest in feite. Ik zei, ja, wat moet ik dan doen? Maar ik heb ook tegen mijn gedacht toch wel moeten zeggen, ja, oké, het is goed, gaan we dat allemaal bij je neerleggen. Kan wel niet anders. Het is uw wil. Het is Gods wil. Ik heb het moeten doen. Ik heb die plannen moeten vaarwel zeggen. Je hoort dat soms van een broer. Dat hij zegt, als God het wilt, ja, dan zal ik het wel doen. Maar het probleem is, broers en zussen, dat we al op voorhand, dikwijls heel dikwijls op voorhand weten, dat God het wilt of dat God het niet wilt. We hebben al een antwoord gekregen. Heel dikwijls zijn we niet echt van plan om Gods wil dan verder in te zoeken. Omdat we het zo hevig verlangen. En we gaan gewoon door, zonder dat we echt beseffen dat we op een weg zijn, dat we zelf gekozen hebben. En dat merk je al heel vlug. Het is een vruchteloze weg, wat God in feite heel weinig kan doen met ons op die weg. En daarmee, broers en zussen, moeten we echt oppassen. Daarmee moeten we echt oppassen. Want, je moet een keer kijken, dat is niet zonder gevaar, hè, als je zo bezig bent als een christen. Je moet een keer kijken hoe dat God hier Biljam verder aanpakt, vers 20. God kwam s'nachts tot Biljam en zei tot hem, kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, zegt hij, ga maar met hen mee. Maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. Nu heeft God wel toelating aan Biljam. Eerst was het een ferme nee en nu is het ja, 2 maanden later. Waarom is God hier van gedacht veranderd? Wel, als je lang genoeg blijft aandringen bij God en je wilt toch maar per se je eigen willetje, zonder dat je rekening houdt wat God daarover denkt, wel, God zal het jou wel heen. Hij zal jou laten gaan, de weg die je wilt. Oké, het is goed, ga maar. Dat is wat hij zegt tegen Biljam. Ben je dat echt? Oké. En dan gaat God een bepaald principe toepassen in je leven. En het is min of meer hetzelfde principe dat God toepast in het leven van de goddeloze die de waarheid verwerpt. In mindere mate wel is waar, maar ik zal het een keer voorlezen welk principe dat is. Moet er niet naartoe gaan. Staat in 2 Thessalonicenzen 2:10. Het gaat hier over de goddelozen. Want, zegt Paulus, ze hebben de liefde van God, ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. En dan zegt hij het volgende. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Het is niet zo dat wij verblind zijn en dat we de leugen geloven, maar we zijn voor een tijd blind. En we zijn voor een tijd de weg verloren. Maar God heeft hen daaraan over de mens. En God kan zijn eigen kinderen daar ook aan overgeven. Hij zal je laten gaan voor een tijd. Wil je dat echt? Goed. Neem het maar. Maar als God ons toelaat om te zonden, dan wil dat niet zeggen dat hij daarmee akkoord gaat, die broers en zussen. God zal jou onderweg wel duidelijk maken als dat hij niet akkoord is. En hij hoopt dat het vroeger zal gebeuren of later. Dat is wat hij hoopt. Want Biljam was wel blij dat God van gedacht veranderd was, in vers 21. Volgende morgen stond Biljam op, zadelde zijn ezel in en ging met de vorsten van Moab mee. Je ziet hem al blinken van trots. Met een groot vertoon voor al die mensen, voor heel die delegatie, met al dat geld en dat goud en dat zilver met hem mee. Je is een ezel in aan het zadelen en zo. Zie je wel, zegt hij. Ik heb ervoor gebeden, zegt hij. En de God en Heer en Jahwe heeft me verhoord, zegt hij. Maar Biljam wist helemaal niet dat God vanaf dat moment als een tegenstander tegen hem gekeerd was. Lees maar in vers 22. De toorn van God ontbrandde echter omdat gij op weg ging en een engel van de Heer ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Letterlijk vertaald als Satan. Satan is het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Dus God wordt hier plotseling de tegenstander van Biljam. En Biljam dacht dat zijn gebed beantwoord was. Dat er geen vuiltje aan de lucht was. Maar de volgende morgen nog, keert God zich tegen hem en God ging hem zelfs doden, lezen we. Wat een contrast. Eerst zegt God, ga mee met hem. En de volgende dag zegt hij, ik heb iemand uitgezonden om jou te doen. Wat een contrast. En ik denk dat de schrijver van het verhaal, Mozes, heel goed wist waar hij hierover sprak. Want was er ook niet een tijd geweest dat God ook uitging tegen Mozes om hem te doden? Mozes was geroepen, hè? De grote man. Hij moest naar Egypte gaan om het volk te bevrijden en Gods eerstgeboren zoon te laten gaan om te aanbidden. En hij was weg, hè? En zijn ezel was ook mee, hè? En zijn vrouwtje. En onderweg wilde God hem ook doden. Stond God ook als zijn tegenstander. Waarom? Omdat hij ook niet luisterde naar God. Je wilde ook zijn eigen verlangens doordringen. Je wilde zijn zoon niet laten besnijden. Het was zijn vrouwtje die zijn zoon niet wilde laten besnijden. En Mozes, om de goede vrede te bewaren in huis, is dan maar het akkoord gegaan met zijn vrouwtje. Maar God had gezegd tegen Abraham dat elk mannelijk kind op de achtste dag besneden moest worden. En Mozes had daar niet aan gehoorzaamd en God ging hem doden. Zulke mensen kan God niet gebruiken. Dus je ziet, Mozes wist over wat hij praatte. He. Weten wat God wil in je leven, broers en zussen, en dat niet doen, wat er in nood mag zijn, heeft wel degelijke consequenties voor je verdere geestelijke wandel. En dat is natuurlijk wat je verder ziet in het verhaal. Het is echt een heel absurd verhaal. Het gaat van kwaad naar erger met deze man. Je moet een keer kijken. Je kan die passage bijna niet lezen zonder je in te gaan om een beetje te lachen. Weet je wel? Met die ezel. De ezel ziet het gevaar. En Bileam merkt er totaal niets van. Dat is toch wel heel komisch. Onderweg. Wel de God hem, dus de engel van de Heer, Bileam, 3 keer doden en het is een ezel die hem redt. Een ezel nog. Nee, de eerste keer is het op een brede weg dat hij gaat. De ezel wijkt af omdat hij de engel van de Heer ziet en hij komt terug op pad. De tweede keer ziet hij weer al de engel staan, maar het is nu, de weg is een beetje vernauwd. En hij kan nog juist tussen de engel van de Heer en tussen de muur zich doorwringen en de voet raakt gekneld van Bileam. En de derde keer is de weg zo smal waar de engel staat dat hij er niet meer kan doorgaan, de ezelin. En wat doet de ezelin? Hij ligt plat met Bileam erop. Is dat niet een mooi beeld van het leven van een christen die zich tegen God keert? De weg wordt altijd maar smaller en smaller en smaller en hij kan er niet meer door totdat hij plat op zijn buik moet vallen, de christen. Is dat ook niet zo'n beetje voor ons? Als je niet de weg gaat van God. God wil ons ook verhinderen, hè, broers en zussen, om een weg te gaan dat niet goed is voor ons. Er staat daar zelfs een liedje over. Een weg dat niet goed is voor ons. Iets van in die aard. En na dit incident gaat God, nog eventjes dus, na het incident gaat God hem heel duidelijk maken wat er nu gaande is. Alsof Bileam het niet had begrepen. Hè? In vers 32 gaat God nu de ogen openen van Bileam. En we lezen het volgende. De engel van de Heer zei tegen hem. Waarom hebt u uw ezelin 3 maal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander. Want, zegt hij, deze weg wijkt van mij. Het is God zelf die je dus wel degelijk stokken in de wielen steekt. Hè? Petrus zegt daarover het volgende. Want dat geldt ook voor ons. Hij zegt dit. In 1 Petrus 2,11. Geliefde broeders en zusters. Ik vraag u dringend. Niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens. Die wat? Die uw ziel in gevaar brengen. Onze zielen zijn gered. Hij zegt niet dat we onze zielen niet gered zullen zijn. Hij zegt onze zielen zullen in gevaar komen. Zegt hij. Waarom? Als je toegeeft aan wat hij zelf verlangt. Aan zelfzuchtige verlangens. Als je niet onderwerpt. Ander wel van God en jouw leven. Wat is de conclusie? Wel, de conclusie is dat God, het is God die ons heeft gemaakt. Het is niet wij die God hebben gemaakt. Het zijn wij die God moeten dienen. Het is niet God die ons moet dienen. Het is God die ons moet gebruiken. En het zijn niet wij die God moeten gebruiken voor onze eigen agenda in te vullen. Nee. God heeft ons naar zijn gelijkenis gemaakt. En het is niet wij die God naar onze gelijkenis moeten maken. Aan het einde van het verhaal van Biljam zie je dat desondanks de persoon die Biljam is, die geen ontzag heeft voor God, desondanks dat feit dat God hem wel gebruikt om heel zijn volk te zegenen. En wat er heel opmerkbaar is, wat we gezien hebben ook in de studie donderdag, is dat Biljam slechts de geest over hem kwam. Ja? En daardoor was hij een heel volk tot zegen. Moet ik er goed nadenken. Wij hebben de geest in ons. Eeuwig. Zijn wij mensen tot zegen? Als wij de geest hebben in ons voor eeuwig, moeten wij toch ook mensen tot zegen zijn? Biljam was een heel volk tot zegen. En de geest kwam maar over hem en deed niet naar Gods wil. Dat zegt toch veel over ons leven, broers en zussen. Wij zijn geroepen om mensen tot zegen te zijn. Als er zo weinig mensen tot zegen zijn, mag ik u vragen, broers en zussen, zou het dan niet kunnen zijn dat ook ergens wij onderweg niet akkoord gaan met de richting dat God ons wilt uitsturen? Als we zo weinig mensen tot zegen zijn, zou dat kunnen zijn? Ik wil met die vraag afsluiten. Tot daar. Amen.